en de kadernota. Nou ja, dat staat op de agenda. Dus het vaststellen van de agenda. Iedereen akkoord met de agenda. Mededeling. Ah, de heer.
Ja, voorzitter, ik moet toch even een opmerking kwijt. We hebben op een drietal documenten vragen kunnen stellen. Die documenten die waren uitvoerig, dik. En op onderdelen ook niet efficiënt ingekleurd, maar goed, daar kom ik dadelijk op. En ik had op één onderdeel tijdig mijn vragen ingediend. Weliswaar net voor de klokslag. En op andere punten was ik drie kwart dag te laat, omdat mijn computer op de een of andere manier het begaf. Verander nooit van provider, want daar heb je alleen maar ellende mee, zou ik iedereen adviseren. En vervolgens krijg ik als reactie, ja, uw vragen worden niet serieus voor wat betreft de kadernood en de BRAP in behandeling genomen. Want u bent drie kwart dag te laat, meneer Govers. Toen heb ik gezegd van, ja, wat is dat nou voor flauwekul? Wie bedenkt zoiets? Nee, het was onherroepelijk, bespreekbaar. Ik zeg, ja, goed, dan ben ik heel simpel. Dan dien ik ze in als artikel ex-reglement van orde in. Ik snap best dus dat het dan wat dagen later kan. Dat vind ik dan prima. Maar vervolgens dien ik ze in als reglement als RVO-vragen. En prompt krijg ik als antwoord, uw vragen worden op 17 juli beantwoord. Een week na de raadsvergadering dat het spul aan de orde is. Voorzitter, ik vind dit echt schandalig. Echt schandalig dus dat op deze manier dan met weliswaar een oppositielid opgaan. En dus misschien zijn de vragen niet welgevallig. Dat zou ook nog best kunnen. Maar dan moeten we dat niet op deze manier. Ik wil het gewoon kenbaar maken, voorzitter. Ik vind het echt schandalig.
Dank u wel. Dat is dan ter als mededeling. Ja, zelf kan ik daar verder niks aan doen. De portefeuillehouder of de burgemeester wilt een reactie.
Ja, niet zijn de portefeuillehouder, maar even de helderheid. Volgens mij is er een ontvangstbevestiging verstuurd. Die wordt standaard verstuurd als iemand vragen stelt in het kader van het reglement van orde. Daar hangt ook een termijn aan. Die hebben we met elkaar afgesproken. Volgens mij 30 dagen. Dat is de maximale termijn, dus daarmee is niet gezegd dat dat ook nodig is, maar dat is gewoon een kennisgeving die ieder raadslid krijgt op het moment dat hij die vragen indient. En volgens mij is het ook correct als je het op die manier doet. Dat je op zijn minst even aangeeft, ja, dat de vragen goed zijn binnengekomen en dat het de maximale termijn van behandeling is.
Voorzitter, maar deze gemeente zit toch niet van automatismes in elkaar? Die zit toch qua menselijkheid, hoort die in elkaar te zitten. En dat was een simpel telefoontje voldoende geweest. Zeg, god Harry, die vragen die zullen wat later komen, maar ze komen ruimschoots voor de raadsvergadering. Daar heb ik geen geautomatiseerde
briefing
voor.
Voorzitter, mag ik even een interruptie plegen?
Want ik wil er geen agenda van maken.
Nee, maar mag ik er toch even op reageren? Ik vind het wel opvallend dat meneer Govers, laten we zeggen de kampioen van de procedures, zullen we maar even zeggen, nu ineens om menselijkheid gaat vragen nu het hem zelf betreft. Zullen we weer eens een keer een zeer dubbele houding, meneer Govers.
De heer De Vries.
Nou, ik vind het, ik wil de heer Govers bijvallen. Ik vind het ook een beetje flauw. We hebben duidelijke procedures afgesproken over de BRAP en de kadernota. We ontvangen ze ook een dag te laat. En dan, als iemand dan een dag langer ook nodig heeft om de vragen in te dienen, dus dan zijn ik altijd dezelfde aantal dagen, dan vind ik, dan moet er niet zo'n probleem over gemaakt worden. Dus het zou inderdaad fijn zijn als de vragen eventueel beantwoord kunnen worden.
Goed, nou, dan gaan we verder met de agenda. Mededelingen, de heer Jansen, wethouder Jansen, is op vakantie. En de heer Roel en de heer Thomas hebben aangegeven iets eerder de vergadering te moeten verlaten. De heer Meijers ook. Dan gaan we over naar, zijn er nog mededelingen aan de kant van het college? Ja?
Dank u wel, voorzitter. Ja, goed, in navolging ook van de discussie wat gisteren zich leek te ontspinnen, heb ik toch een mededeling vooraf. Vanmiddag zijn met mij voor het eerst de doorberekeningen van de meicirculaire besproken. En ik wil daar toch melding van doen, omdat dat het toch een ander beeld geeft, wat ook gisteren misschien geschetst zou zijn. Want de doorrekeningen, ja, die zijn gewoon positief. Als we vooral naar 2016 kijken, kunnen we constateren dat er een extra algemene uitkering komt van zo'n 4,5 ton. En ook in meerjarig perspectief ziet het er gewoon goed uit. Wat we daar wel bij in acht moeten nemen is natuurlijk ook de algemene uitkering met betrekking tot het sociaal domein. Daarvan is afgesproken dat het een budgetneutrale operatie is. Dat heeft natuurlijk consequenties. Maar we zullen ook alle in zijn oud aanstaande dinsdag in het college bespreken. En ik zal ook zo snel mogelijk een RIB sturen met de bevindingen van die meiscirculaire. Maar ik vond het toch van groot belang om daar nu al vooraf in deze commissie een melding van te maken. Dank u wel.
Dank u wel. Verder nog aan de kant van het college? Nee, geen mededelingen. De heer Meijers hier even.
Ja. Ik ga ervan uit dat u heel helder een beeld heeft, maar u hebt het doorgerekend. Dus ik zou willen vragen om dan de algemene uitkering voor 2015, die 35.502.000 euro bedroeg, om mij aan te geven wat u in 2016 dan mag verwachten. Want u hebt het doorgerekend, dus ik ga ervan uit dat u getallen in het hoofd hebt.
Dat klopt. Dat betreft voor de volledige algemene uitkering is het 462.000 euro extra algemene uitkering. En voor de 3D-decentralisatie is het nog eens 247.000.
Nee, ik vraag u, wat is dan het totaalbedrag aan algemene uitkering zoals u berekend hebt bij 2016?
34.994, dat is het totaal, is inclusief de 3D's.
34 miljoen?
Ja, 995.
Dat is dus een ton of zes minder dan verleden jaar.
Ja.
Ja.
Dat zou kunnen, ja.
Ja.
Maar volgens mij gaat het over de effecten wat het heeft op onze begroting.
Dat is duidelijk, maar dus duidelijk 6 ton minder.
6 ton minder, ja.
Goed, maar dan is dat niet zo'n verschil in beeld.
Nou, dat klopt. Maar nogmaals, volgens mij ging het over de effecten. Hebben we het gisteren ook nog over gehad van de meiscirculaire. Het geeft gewoon een positief effect. Dat is wat ik even wil mededelen.
Goed, dank u wel. We wachten de RIB af. We gaan over naar de agendapunt 4, raadsvoorstel jaarstukken 2015. Nou, er zijn een aantal vragen ingediend. Ik stel voor om verduidelijkende vragen te stellen, niet meer de vragen te herhalen. En voor een efficiënte vergadering. Wie mag ik hier over het woord geven? Ik denk dat ik gewoon de rijen af ga. Dan de heer Salde.
Dank u wel, voorzitter. Onze vraag van de VVD en betreft eigenlijk vraag 62 wat we gesteld hadden. Dat het restaurant Steinenbos dat binnen het recreatiepark Steinenbos zou vallen. Er wordt een antwoord gegeven van ja, waar het recreatiepark nou precies wat daarmee bedoeld wordt. Dat daar ook nog de IVN-trein en het pannenkoekrestaurant in ligt. Mij is nu even helemaal onduidelijk, wat is nou het recreatiepark? Wat is de BV? Wat bedoelen we met het recreatiepark? Zou er eens een keertje een duidelijkheid kunnen worden gegeven wat het recreatiepark precies nou is? Waar de BV ligt? Wat nog allemaal binnen het recreatiepark ligt en wat er buiten ligt? En het is mij volledig onduidelijk. En het antwoord is ook niet echt verhelderend. Ja. Wat is het recreatiepark nou precies? Dat is mijn vraag.
Dank u. De heer Wels.
Daar hebben ze een heel mooi kaartje voor, dat kun je het precies zien. Niet dat dat geen vragen oproept, maar het is in ieder geval een kaartje. Oké. Ik heb een aantal opmerkingen, kanttekeningen, vragen over antwoorden die gegeven zijn op vragen. Niet alleen onze vragen, maar ook andere vragen. Om te beginnen een algemeen punt. Wij zien deze jaarrekening als een conceptjaarrekening. Waarom zien we dat zo? Punt 1 maakt de accountant een uitzondering daar waar het gaat over de consequenties van het sociaal domein. En dat niet alleen, er wordt ook een kanttekening geplaatst rondom de jaarcijfers van de Steinenbos BV. In uw antwoord wat u geeft op ons vraag nummer 30, probeert u aan te geven dat dat niks met de Steinenbos te maken heeft. De accountant is daar heel duidelijk in. Leest u, ik ga het niet voorlezen, leest u pagina 5 van de brief van de accountant. En daar staat heel duidelijk in dat zij met name daar waar het over de liquiditeitspositie gaat, hun zorgen hebben en zich afvragen of dit het einde is, of niet het einde is, of dit de informatie compleet maakt. En zodoende zien wij dit als een conceptjaarrekening en niet als een definitieve jaarrekening. Vraag nummer 34. Die gaat over het thema van het al dan niet aanpassen van de... De structuurvisie. Dat staat hier niet in het antwoord, vandaar dat ik even de draad kwijt ben. U zegt hier dat het zou aanleiding zou moeten geven dat dat aangepast moet worden. Gelet op alle ontwikkelingen die er zijn. Ik wijs even naar dat wij een aantal maanden geleden een motie hebben ingediend met het verzoek om dit te gaan doen. En dat die motie toen in meerderheid werd afgewezen om dat te gaan doen. Maar ik ben blij dat u het nu met ons eens bent dat die structuurvisie wel degelijk moet worden aangepast op basis van een aantal actuele ontwikkelingen. Daarvoor dank. Vraag 35. 35 gaat over het Steins werkbedrijf. Ik kom daar straks bij de B-rap op terug, omdat daar het antwoord aanzienlijk beter is gegeven dan onder dit thema. Nummertje 40. Wij schreven, wij hebben onze vraag aangepast, Harry, nadat we de vraag ingediend hadden, maar hij is niet meer aangepast in de tekst. Steins stationsomgeving en groen structuurplan horen ons inziens tot krimp-items, maar wij bedoelden te zeggen, we horen niet tot krimp-items. Dat heeft u overigens in het antwoord niet beïnvloed, want u vindt dat het er wel in hoort, want de raad heeft dat besloten. Niettemin wil ik het toch even gezegd hebben. 41. Een thema wat we hier tegenkomen en in de B-rap tegenkomen en in de kadernoten tegenkomen, de reserves, hoe we daarmee omspringen, wat we daarmee doen. Ook daar hebben wij een aantal keren al verzocht om eens een keer een speciaal bijeenkomst te wijden aan hoe we nou omgaan met die reserves. Er wordt voortdurend uitgeput, bestemmingsreserves worden gewijzigd. Wij zien bestemmingsreserves die al, ik wil niet zeggen eeuwen oud zijn, maar toch wel heel veel jaren oud zijn. Wij pleiten ervoor, en ik herhaal dat hier nog een keer, dat A, er een aparte sessie wordt gehouden over het gehele, hoe zal ik het zeggen, de opzet van de hele reserve. En punt 2, met name die bestemmingsreserves is opgeschoond worden, omdat daar onze inziens een aantal dingen in staan die achterhaald zijn, wellicht achterhaald zijn of andere inzichten hebben vandaag de dag. 73. 73 gaat over reserves, risico's, weerstand en zo meer. Daar staat een kleine omissie in, denk ik, in het antwoord. Daar wil ik toch even op gemerkt hebben. Even kijken, waar heb ik een 73? U vermeldt daar een daling van de weerstandscapaciteit tot beneden een weerstandsratio van 1,0. Bij een integrale risicobeheersing is ongewenst. Dat klopt wel, maar we hebben met elkaar, voor zover ik me herinneren kan, 1,5 afgesproken als grens die wij willen hanteren om daar niet onder te gaan. 76. Weer al een specifiek item, dat gaat over inkoopbezuinigingen. Weer al een specifiek item waar wij al een aantal keren aandacht voor gevraagd hebben. En ook nu is dat weer volslagen onduidelijk hoe dat nou in elkaar zit. Inkoopbezuiniging, ik herhaal mijn vraag die ik eertijds gesteld heb en nu weer. Toont u mij aan, wat bedoelt u met inkoopbezuiniging? Minder inkopen is voor mij geen bezuiniging. Hoe stelt u nou vast of u op inkoop bezuinigt? En hoe meet u en monitort u dan dat er is bezuinigd? Ik zou daar graag eens een keer een echt antwoord op willen krijgen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Govers.
Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats toch nadrukkelijk dank en welgemeende goed gevoel. Dus dat op de zoveel vragen zoveel antwoorden zijn geformuleerd. Dat is op zich best wel een helve job. Dus daarvoor mijn dank en mijn complimenten. Toch zijn er bij een aantal vragen, wat mij betreft, nou de nodige vragen, opmerkingen waar wellicht hopelijk in de toekomst ook nog wat mee zou kunnen gebeuren. In de eerste plaats, ik merk dat er zeer vele vragen zijn over de organisatieontwikkeling. Dat is natuurlijk een majeur project in dit huis, ik snap dat. Maar ik denk dat het goed is, nu we al toch alweer een hele tijd bezig zijn, dat we de extra kosten die het de Steinse burger kost in kaart moeten krijgen ten opzichte van de wellicht extra opbrengsten die er ook voor die Steinse burger zijn. Het hoeft vanavond niet, maar ik denk dat het heel belangrijk is, gezien ook het traject wat we nog in 2016 te gaan hebben, dus dat we een soort tussenbalans opmaken van hoeveel euro hebben we daar nu al extra aan uitgegeven en wat staat er dan tegenover. Dus een vraag die wellicht vanavond niet beantwoord hoeft te worden, maar dat kan natuurlijk in de toekomst nog. Tweede vraag is ten aanzien van de begroting Steijnen-Bos. Er wordt expliciet in de tekst gezegd dat aanvankelijk een begroting voorlag die niet acceptabel was. En aanvankelijk en later dus een begroting die wel acceptabel was. Nou gaat het mij niet zozeer dus dat er naar die miljoen te euro is toegepraat. Maar ik ben wel benieuwd wat er dan aanvankelijk in de eerste begroting niet klopte. En wat er dan in de tweede begroting wel klopte. Wat is bijgestuurd om uiteindelijk tot die begroting te komen? En gaat dat al dan niet ten koste van de doelstellingen, de opzet van het Steijnen-Bos verhaal? Dus op dat punt graag een verhelderend antwoord. Want u suggereert dus dat er nogal wat is bijgestuurd. Vanuit welke hoek dan ook aangedrongen, voorzitter. Het verhaal Steijns werkbedrijf, het werd door mijn voorganger genoemd, het is nog steeds in oprichting, gelukkig voorzitter, want wat wij tot dusver nog steeds niet hebben gezien, is van ja, wat ook hier de baten en de kosten zijn. He, kosten zijn onder andere dus dat je natuurlijk toch voor dit soort mensen extra coaching, extra begeleiding, et cetera, moet inzetten, wat je natuurlijk ook een regionaal verband ter beschikking hebt. Dus ik wil graag ten aanzien, voordat we überhaupt met het Steijns werkbedrijf aan de slag gaan, die hele kostenbatenanalyse met alle toeters en bellen erom en aan nadrukkelijk ook in de raad besproken hebben, omdat het uiteindelijk toch een afweging is waar je misschien de komende jaren wel eens meer last dan genot van zult kunnen hebben. Een volgende vraag is, voorzitter, ten aanzien van onderwijs. Mijn vraag was van, hoe ziet u de prognoses voor de komende jaren voor wat betreft het leerlingenaantal in de diverse scholen? Ik krijg dan het antwoord uit 2012. Ja, wie er wat mee kan, die mag het mij zeggen. Maar ik kan er dus helemaal niets mee. En vervolgens, wat natuurlijk essentieel is in het kader van krimp, en we komen er hopelijk op een nette manier nog een keer wel uit de vorige over te spreken, dat die doorkijk de actuele cijfers moet kennen. Want als je ziet de verschillen ten opzichte van de cijfers die dan blijkbaar voor 2015 gelden, dan zitten daar gigantische verschillen in. Dus het is juist, denk ik, van belang om voor die doorkijk dat de portefeuillehouder zich eens even toch bezighoudt met van ja, hoe ziet er dat nu voor de komende 10 jaar uit? Op grond van actuele informatie, gevraagd, niet gekregen. Sorry? Godverdorie zeg. Ja, maar 20. Oké. 20? Nou, goed, ik ga er zonder meer vanuit, dus dat wat er mij ingefluisterd wordt, dat klopt. Nou zit ik bij vraag 15, daar waar het gaat over kwaliteitsnormen van onderwijs. Ik heb dat al ettelijke keren gevraagd. Zeggen, wat is nu voor deze coalitie, dit beleid, deze wethouder, de ultieme grens waar we voor gaan? En dan krijg ik steeds als antwoord, een diplomatiek antwoord, weliswaar van ja, wij voldoen aan de normen. Ja, dank je de koekoek. Als je dus niet aan de normen voldoet, dan heb je nog een groter probleem. Dus ik wil weten waar we werkelijk voor staan en wat die werkelijke normen zijn. Dat is net als met een auto. Hij voldoet aan de APK-keuring, voorzitter, maar het zou best kunnen zijn dus dat op onderdelen de kwaliteit van de auto toch nog iets is waar ik zelf niet tevreden mee ben. Dus ik wil gewoon een serieus antwoord en niet het standaard antwoord wat ik tig keer hoor van ja, we voldoen aan de normen van de inspectie. Dank je de koekoek. Als je er niet aan zou doen, voorzitter, dan had je nog een veel groter probleem. Even kijken, dan ben ik inmiddels bij woningbehoeften. Ook daar krijg ik het antwoord van ja, we gaan intern natuurlijk aan een enquête doen, we gaan een visie doen. Maar essentieel is wat de potentie van deze gemeente is. En dan zou ik niet de opmerking van Steijn moet je zien, maar op dit moment van Steijn, hoe zie je me? Dat moet natuurlijk beantwoord worden. Het is een output-input verhaal en niet een soort intern onderzoek. Ik verwacht, daar zullen best wat resultaten uitkomen, maar dat is natuurlijk maar de helft van het verhaal. Dus ik verwacht van het college, wat gaan ze nu doen om vanuit het imagobeeld van de gemeente Steijn nou juist mee aan de slag? Natuurlijk een centraal thema in de krimpdiscussie. We moeten het niet hebben van de interne inwoners, want ja, die kinderaantallen die daaruit voortkomen, die zijn niet aan de maat, zou ik willen zeggen, voor de krimp. Dus daar kunnen we misschien ook nog wat aan doen, maar dat is een ander hoofdstuk. Maar het is juist hoe versterken wij het externe beeld? Hoe gaan wij voor de externe, de buitenwereld aan de slag om die krimp op te vangen? Ik vind dit onvoldoende tot niet beantwoord. Ja, er komt een enquête. Ja, als je dat onder de eigen inwoners doet, dan zal dat een heel ander verhaal geven dan dat je dat als het ware van buiten naar binnen gaat vragen. Ik wou het hier toch maar bij laten, voorzitter, want anders neem ik wellicht te veel tijd in beslag.
Goed, dankjewel. Dan ga ik naar de linkerkant, de heer Thomassen.
Ja, voorzitter, mijn aanvullende vraag heeft eigenlijk betrekking op vraag 1. En dat komt ook terug in de kadernota. Ik heb me verbaasd over getallen en cijfers. Als je naar het bureau Berenschot kijkt, van 2 jaar geleden hebben we geconstateerd dat we 21,66 inhuurkrachten hebben. Een organisatie hebben die ongeveer 26 mensen onder het gemiddelde wat verwacht mag worden van een dergelijke organisatie bemenst is. En ik constateer nadat we dus inmiddels 30 vacatures hebben ingevuld, dat er nog steeds 25 mensen zijn ingehuurd. En dan beginnen bij mij de cijfers te dazelen. Dan denk ik van, wat klopt hier wel aan? Want als je heel simpel rekent, zou je zeggen, van ik zit 20 mensen, minimaal 20 mensen boven formatie. En dat lijkt me dus niet kloppen. Dus in die zin zou ik graag daar wat meer helderheid over hebben gehad.
Dank u wel, de heer De Vries.
Dank u wel. Ik had nog een vraag betreffende vraag 53. Daar staat een veloverzicht over de debiteuren, werk en inkomen. En er staat onderaan buiten invorderen en correctiesopvorderingen, negatief €269.000. Ik zou graag willen weten wat dat is. Dan vraag 55. Voorziening onderhoud buitenkant scholen. Ja, er moest nog iets schijnbaar... De uitvoering achterstallig onderhoud over de jaren 2012 tot 2014 is nog niet afgerond. Dus mijn vraag, wanneer is dat dan eventueel wel afgerond? Wanneer is daar duidelijkheid over? Vraag 56. Wanneer we de investeringsoverzicht van IKC de Triviant kunnen ontvangen? En vraag 74... ja, dan gaat het over het kasgeldlimiet en een geldlening die we aangegaan in 2015 van 6 miljoen. En er staat in het antwoord, aangezien onze liquiditeitspositie ontoereikend is om dit met eigen middelen te financieren, worden de toekomstige investeringen gefinancierd met vreemd vermogen. Maar mij staat bij dat we dit jaar nog een, als het goed is, een heel grote terugbetaling krijgen van onze beleggingen, van de Ascent-gelden. Dus dan zouden we toekomstige investeringen eventueel met eigen geld willen doen. Maar dan ik dan graag een reactie op ontvat. Zover.
Dank u wel. Verder de heer Nijpels.
Ja, ik had nog even wat toelichting. Vraag 73. Dat gaat over de algemene reserve en de stand van de algemene reserve en de eventuele effecten in de toekomst van, noem maar even op, fixia, steenopbos, grondexploitatie, etc. Maar even met in de gedachte dat we in 2010 zijn begonnen met 30 miljoen en dat we nu... ultimo 2016 op 16,5 miljoen staan. Dus dat betekent dus dat we ongeveer 14 miljoen in 6 jaar tijd uit de algemene reserve hebben gehaald. Dus mijn vraag was een beetje, ja, er komen nog een aantal dingen op ons af en waar gaan we naartoe? En dan krijg ik als antwoord, en daar heb ik wel een beetje moeite mee, een voorbeeld van de vervreemding, want een voorbeeld, hè, van de vervreemding.